Ja, bewegen, dat moeten we natuurlijk allemaal. En toch worden we met z'n allen dan tenminste steeds dikker. Willem van Mechelen, hoogleraar sociale geneeskunde aan de VU in Amsterdam, pleit al jaren voor meer bewegingen. En meer bewegen, al decennia. Hij gaat zelfs verder in uitspraken. Hij zei ooit, zitten is dodelijk. En gisteren nam hij afscheid. En na zijn vertrek rest dus de prangende vraag. Ondanks al die pogingen om mensen aan het bewegen te krijgen, waarom lukt het toch niet? Goedemorgen, welkom.
Ja, goedemorgen. Ik ben mijn stem een beetje kwijt, maar we gaan het toch maar proberen.
Heel goed.
Nou ja, kijk, dat komt natuurlijk omdat we in eerste instantie vanuit de fysiologie ingesteld zijn op de behoud van energie. We doen het liefst niks, omdat als we eenmaal wat eten gevonden hebben, dat maar het langste in de vorm van energie bij ons willen houden.
De mens is van nature lui?
Lui wil ik het niet noemen. We gaan efficiënt om met onze energievoorraad. En vroeger moest je lang zoeken voordat je wat te eten, te grazen kon vinden. En tegenwoordig is het allemaal zo overweldigend aanwezig dat je stopt het naar binnen. En vervolgens verbruik je het niet of nauwelijks. En dan slaat alles zich op in de vorm van vet en dan worden we dikker.
Ja. En de kinderen zitten ook steeds vaker en langer achter de computer. Dat helpt natuurlijk ook niet.
Nee, dat helpt absoluut niet. Als je ook kijkt naar de ontwikkeling van obesitas, dat is dan zoals we ernstig overgewicht noemen, dan zie je eigenlijk dat bij de introductie van al die beeldschermen die hier staan, dat was een beetje begin jaren 80, zie je ook een enorme knik ontstaan in de toename van obesitas. En er zijn collega's van mij in Amerika die hebben wel eens doorgerekend dat het verdwijnen van de industriële arbeid, als je het energieverbruik daarvan uitrekent, dat het eigenlijk samengaat met de toename van lichaamsgewicht. Dat is
simpelweg omdat je minder beweegt, meer achter een bureau zit.
Ja, kijk, wij noemen dat, in het Engels heet het creeping obesity. Hè? We hebben in het Doetinchem cohort, dat is een groot onderzoek dat in Doetinchem is uitgevoerd, een aantal jaren geleden gekeken van hoe ontwikkelt dit zich nou? En wat je daar ziet, is dat iedere jongere generatie is op dezelfde kalenderleeftijd dikker dan een oudere generatie. En wat je ook ziet is dat iedereen in de loop van het leven een beetje dikker wordt. Dat is nou maar helemaal kennelijk een fact of life.
U zegt die noodzaak is er minder, maar tegelijkertijd roept u toch wel al die jaren, en u niet alleen, dat het niet verstandig is, dat het ongezonder is en dat je misschien minder lang leeft. Sterker nog, zitten is dodelijk was het.
Kijk, we moeten een paar dingen uit elkaar houden. Zitten is dodelijk, dat is waar. Maar zitten is dodelijk kun je natuurlijk toch uiteindelijk ook wel compenseren door veel te bewegen. Wat een slechte combinatie is weinig bewegen en veel zitten. Dat is helemaal nooit goed. En vervolgens zijn er allerlei ingewikkelde sommetjes te maken, waarbij zitten en bewegen zich tot elkaar verhouden. Maar kijk, laten we het heel plat zeggen. Als je langer dan 8 uur zit op een dag, en dat is nog steeds heel veel, dan is dat echt heel slecht voor je gezondheid. En als je dan minder dan 30 minuten beweegt per dag, en dat bewegen is dan een beetje stevig doorwandelen, dan is het ook heel slecht.
Maar het helpt dus niet?
Het helpt niet.
Kijk, anders was het misschien nog erger geweest.
Dat is een punt. Het beste zou zijn als we proberen ons voedingspatroon een beetje aan te passen om te zorgen dat we niet dikker worden. En dan ons lichaamsgewicht proberen te handhaven door gewoon voldoende te bewegen.
En heel belangrijk, de leefomgeving aanpassen. Ik weet niet hoe u hier gekomen bent met de lift waarschijnlijk, hè?
Ik ben met de lift gekomen. Ik werd naar de lift geleid. Het is hier een streng gecontroleerd gebouw.
Ja, maar er is wel een trap, hè? Maar daar moet je echt zoeken, die trap. Die is er wel, maar die moet je echt weten waar die zit. Ja. Nou, dat soort dingen.
Dat is een heel belangrijk punt. Kijk, mijn stellingname is dat veel van ons gezondheidsgedrag gedicteerd wordt door context. Er is een enorme hoeveelheid omgevingsdruk. Om het heel plat uit te leggen, is lichamelijke inactiviteit of ongezond eten, is dat nou abnormaal gedrag in een normale omgeving? Want dan kan ik zeggen, Mieke, gedraag je anders. Je kan de alternatieve redenering is dat het gaat om normaal gedrag in een abnormale omgeving. Kijk, als ik in dat geval tegen je zeg, je moet je anders gedragen, dan zeg je, maar goed, dat doe ik al. Dus het is die context, omgevingsdruk die eigenlijk bepaalt wat je wel of niet doet. En er zit een enorm sterke sociaal-economische gezondheidsgradient in. Hoe lager opgeleid, hoe minder weerstand je kennelijk kunt bieden aan die omgevingsdruk.
Kun je daar voorbeelden van noemen?
Wij weten dat in afhankelijkheid van opleidingsniveau je daar verschillen in ziet. Het verschil in levensverwachting is een jaar of 7 tussen hoog en laag opgeleid. Vervolgens is er ook nog eens een keer een verschil in het aantal gezonde jaren voorafgaand aan het overlijden. Dus eigenlijk heb je, als je laag opgeleid bent, heb je dubbel pech. Dat komt in de eerste plaats omdat je soms niet goed weet wat nou het verband is tussen gedrag en gezondheidsuitkomst. Dat noemen we gezondheidsanalfabetisme. Daar kan je proberen wat aan te doen. Het heeft ook te maken met normatief denken. Verschillende rollen in je omgeving. En het laatste wat natuurlijk een rol speelt, dat is gewoon wat wij noemen persoonlijke effectiviteit en barrières. Kijk, als je iets wilt doen, maar het kan gewoon fysiek niet, dan doe je het niet. Als je wat hoger bent opgeleid, dan kun je daarover nadenken, dan kun je dat beredeneren. Maar nog veel sterker, je bent ook in staat om dat gezonde gedrag in te kopen. Je hebt gewoon voldoende koopkracht. In de Verenigde Staten zijn urbane omgevingen.
Je bedoelt dat je gewoon een abonnement op de sportschool neemt?
Bijvoorbeeld. Maar het bepaalt ook als je ergens woont in een bepaalde omgeving.
Iedereen kan toch met een paar hardloopschoenen gaan rennen?
Dat kan.
En een BH en dan ben je klaar.
Dat kan, maar dan moet je wel in een omgeving wonen waarbij die renmogelijkheid, om het zo maar te noemen, ook daadwerkelijk goed aanwezig is. We hebben ook onderzoek gedaan in 4 wijken in Amsterdam. En dan zie je bijvoorbeeld dat in een aantal van die tuinsteden waar toch heel veel groen is, maar dat zit in perkjes verpakt. Ja, dat hebben we maar genoemd kijkgroen. Terwijl als je in de buurt van het Oosterpark woont, dan heb je daar doelgroen en dan kan je lekker een rondje lopen.
Kijk en doelgroen.
Nou, ja. Ook niet heel lang. Groot is dat rondje niet.
Nee, maar dan kan je het een paar keer lopen.
Ja, precies. Dat wel. Maar goed, dus de manier waarop de omgeving wordt ingericht, dat is heel belangrijk. Daar zou dus beter over nagedacht moeten worden.
Ja, nou ja, dat is één punt. Een ander punt, ik hoorde net het staartje van het gesprek met Guus Schrijvers.
Ja. Hartelijke groeten overigens.
Ja, dat heb ik gehoord. De groeten terug, Guus. Maar kijk, als je... kijk, Guus pleit voor belastingmaatregelen. Ben ik het volstrekt mee eens.
Belasting op Coca-Cola en dergelijke.
Er is net een modelleringsstudie verschenen in Australië. Die laat gewoon zien dat als je inherent ongezonde producten duurder maakt, belasten, en inherent gezonde producten goedkoper maakt, minder belasting, dat leidt tot minder ongezonde levensjaren en dat leidt gewoon tot gedragsverandering. Punt. En
het werkt.
Het werkt. We hebben ook experimenten gedaan waarbij we het provinciehuis van de provincie Zuid-Holland hebben heringericht. Mensen van de lift richting de trap. Ander aanbod in het bedrijfsrestaurant. Vergeleken met het stadhuis van de gemeente Den Haag. Dat ligt 1 kilometer vandaan. En wat zie je? Na een jaar hebben die ambtenaren in het provinciehuis een gunstiger cardiovasculair risicoprofiel. Dat zijn geen grote verschillen. Maar vanuit de publieke gezondheid beredeneerd is het zo dat it's where a little means a lot. Dus dat levert op termijn, levert dat gewoon heel veel gezondheidswinst op.
Dus eigenlijk gewoon hier wat helderder maken waar die trap zit.
Bijvoorbeeld.
Nou ja, sowieso denk ik, als je een gebouw bouwt, daar al rekening mee houden.
Ja, dus waar ik dus ook in mijn reden gisteren voor heb gepleit is, kijk, we doen milieueffectrapportages, maar waarom niet een gezondheidseffectrapportage? Je kan gewoon van tevoren toch redelijk bepalen of een bepaalde wijklayout of de inrichting van een kantoorgebouw nou wel of niet bijdraagt aan gezondheid. En dat is niet zo vreselijk ingewikkeld. Daar heb je geen raketgeleerdheid voor nodig.
Nee. U neemt nu afscheid. Hebt u nou het idee van, ik heb al die jaren geroepen in de woestijn?
Ja, nou ja, laten we eerst maar vaststellen dat het afscheid nemen zeer relatief is. Want ik ben, net als schrijvers, niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Dus, ik ben geen roepende in de woestijn. Want in 1982, toen ik afstudeerde als arts, toen was nog de opvatting in Broeder Ezel van Arend Jan Dunning dat bewegen misschien slecht was voor de gezondheid. Heeft een essay aangeweid, shocken. En tegenwoordig is er helemaal niemand meer die dat nog denkt. Dus dat is het probleem niet. Kijk, de vraag is niet zozeer of we al dat gezondheidsgedrag moeten vertonen, maar hoe gaan we dat nou in godsnaam met elkaar regelen? En ik denk dat de overheid daar veel sturender in zou moeten optreden.
U blijft niet stilzitten. U werkt ook in Kaapstad?
Ik werk ook in Kaapstad, ja.
Gaat u dat blijft u ook doen?
Dat blijf ik ook doen, ja. Ik heb 3 promovendi in Kaapstad. Daar doen we overigens volstrekt ander onderzoek. Ja? Dat gaat over de preventie van rugbyblessures.
Oh.
Dus je kan je nog afvragen hoe je rugbyblessures überhaupt zou moeten voorkomen. Maar dat doen wij. En dat doen we ook door middel van programma's die zich richten op het toch stringent toepassen van spelregels. En dat blijkt te werken.
En dat bewegen, daar hebben ze ook wel oren naar daar? Of zegt
nou ja,
u, kijk, dat doen ze al genoeg?
Dat is een interessant probleem. Je hebt natuurlijk in Afrika heb je enorme problemen rond HIV-AIDS. Dat is een enorm volksgezondheidsprobleem. Maar wat je daarnaast in wat wij noemen opkomende economieën ziet, is dat die ook last krijgen van welvaartsziekten. Die slaan als het ware een fase over. En daar is dat probleem eigenlijk, de snelheid van toename is dan nog veel schrikbarender. Als je alleen al kijkt naar de toename van het aantal mensen met ouderdomsdiabetes. En dat is sterk gerelateerd aan leefstijl. Dat is in die landen is enorm. Dus er komt een geweldig probleem op ons af. Overigens ook in Nederland.
Zou je eigenlijk voor moeten zijn, hè?
Natuurlijk zou je dat voor moeten zijn. Ja, maar dat is niet zo eenvoudig. Dat komt toch...
En ouderdomsdiabetes, dat is niet alleen maar simpelweg omdat we langer leven.
Nou ja, kijk, dat zijn twee fenomenen door elkaar heen. A, als je langer leeft, dan heb je een grotere kans dat je uiteindelijk op latere leven dat ze problemen ontwikkelt. Dat is zeg maar de demografie, we worden ouder. Maar de epidemiologie is het effect van ongezonde leefstijl. En die treedt op steeds jongere leeftijd op. Dus ook hier heb je eigenlijk een dubbel probleem, dubbel pech.
Wij leven ook hier steeds ongezonder?
Nou, steeds ongezonder wil ik niet helemaal zeggen. Er is een aantal trends die wel tot stilstand komt. Maar het neemt niet weg dat de invloed daarvan er toch nog wel is. Kijk, en ik denk ook dat we in Nederland te maken hebben met een tweedeling wat dat betreft. Hè. Als je al kijkt naar de ontwikkeling van obesitas. Ik denk nogmaals dat het in die lagere SES-groepen, zoals we dat noemen, het probleem veel groter is en dat doorgroeit. En ja, hoogopgeleid gaat dat toch nog steeds redelijk goed.
U bent hoogopgeleid, dus u beweegt genoeg.
Ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
Loopt u nog? Wat doet u? Hardlopen?
Nou ja, ik loop hard. Ik sla op woensdagavond met mijn makkers een balletje op de tennisbaan. Mijn vrouw vindt achter een golfbal aanlopen leuk. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk in bewegen. Ik fiets ook iedere dag naar mijn werk op en neer. Dat scheelt ook heel veel.
En je moet bij kinderen beginnen, hè? Ja.
Wat ik ook las, dat u zei, mensen moeten gewoon met openbaar vervoer gaan reizen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is zo. Ik doe dat ook. En je fietst en je loopt en je gaat de trap op naar de trein. En automatisch krijg je beweging.
Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè. Iedereen die naar zijn werk gaat met de auto, die is wat dat betreft slechter af dan iemand die met het openbaar vervoer reist. Dat is gewoon bekend. En er zijn ook wel natuurlijke experimenten, bijvoorbeeld in de buurt van Cambridge uitgevoerd, waarbij op een goed moment een busbaan is aangelegd. Kijk, Cambridge is een beetje raar dorp eigenlijk, waar je slecht met de auto in kunt. Dus ze hebben op een gegeven moment ook bedacht, ja, al die mensen moeten daar met de bus naartoe. Hebben ze een busbaan aangelegd. Dat heeft effect gehad op dat soort variabelen.
Mensen liepen meer.
Ja.
Ja. En iemand in zijn soap, hè, die veel beweegt. Ja, dat is ook nog een tip.
Dat gaat over dat normatieve denken. Ja. Ja.
Hardlopende personen in soap. Nou ja, ideeën genoeg in ieder geval. Hartelijk dank, Willem van Mechelen.
In het boek tussendoor staat ook hoe je kinderen kunt verleiden gezond te eten. Worteltjes en zo.
Ja, nog eventjes. Zeker.
Zo komt het allemaal toch nog prachtig bij elkaar. Veel succes bij het goede werk overal waar u bezig bent, Willem van Mechelen. Probeer de trap zometeen maar eens naar beneden te vinden.
Dat gaan we doen. Dankjewel.